Dit is Dick en Daniel Geloven het Wel, een podcast van het Nederlands Dagblad. Alles wat je wil weten over geloof en kerk. Met elke week interessante gasten en altijd Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
Goed dat je luistert. Gekruisigd worden betekende een gruwelijke dood. Het duurde lang, het was uiterst pijnlijk en het zal de veroordeelde tot een onvoorstelbare wanhoop hebben gedreven. Nog los van de immense schaamte die je moet hebben gevoeld als je voor iedereen zichtbaar en zonder kleren aan een paal werd gehangen. Vandaag is het Goede Vrijdag. Christenen denken eraan dat Jezus de gruwelijke kruisdood stierf. En dat het niet een einde van een veelbelovend leven betekende, maar een overwinning. Hoe is dat mogelijk? Daar ga ik over praten met Ruben van Wingerden, docent Nieuwe Testament aan de Universiteit van Tilburg. Welkom Ruben.
Dankjewel.
Goed dat je er bent.
Ja.
Helaas is collega Dick dus afwezig. Beterschap Dick. Voordat we verder praten, even een waarschuwing vooraf. Het kan zijn dat we verschillende details bespreken over de kruisdood die ook als, je als heftig ervaart. Dus dan weet je dat er misschien voorbij kan komen. Ruben, jij hebt net een boek geschreven over de praktijk van het kruisigen, de Romeinse kruisiging. Wat vond je het heftigst om te ontdekken in die zoektocht?
God, dat is een goede vraag. Ik vond het heftigst denk ik wel over de schande en de schaamte. En dat Jezus, onder andere Jezus, maar vele anderen naakt of vrijwel naakt werden gekruisigd. En dat het echt een Romeins instrument was om mensen te vernederen en om afschrikking te verzorgen. En ja, dat is gewoon wel echt heel heftig als je al die teksten leest. Al die oude bronteksten, want het gaat natuurlijk over allemaal mensen.
Dat lendendoekje wat we vaak zien op afbeeldingen, dat was er helemaal niet.
Nou, niet altijd. Men werd naakt of vrijwel naakt gekruisigd. Dus dat in de kunst zie je dat inderdaad heel veel terugkomen, dat lendendoekje. Er zijn ook wel kunstenaars die het lendendoekje vrijwel afzakkend hebben geschilderd. Dus dat geslachtsdelen bijna zichtbaar zijn. Maar in de praktijk kwam het wel vaak voor dat mensen naakt werden gekruisigd.
Ja.
Ja, en dat is wel heel heftig om die extra schande en schaamte mee te nemen. Zeg maar.
Ja, en waarom een fascinatie met zoiets gruwelijks? Want ik bedoel, als je er een boek over schrijft, dan moet je er toch wel echt even flink in verdiepen.
Ja, het is ook wel een project van jaren eigenlijk. Ik ben toen ik theologie ging studeren, schreef ik mijn bachelorscriptie over kruisdragen. Dus neem je kruis op en volg mij. Dat deed ik dan naar het evangelie van Marcus, of aan de hand daarvan. En ik wilde eigenlijk weten, wat betekent dat nou? En toen rolde ik in allerlei wetenschappelijke literatuur over kruisiging en kruisdragen. En dat heeft me eigenlijk steeds vastgehouden. En in mijn masterscriptie ook. En in mijn promotieonderzoek ook.
Het gaat als een rode draad met je mee eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. Ja. In mijn promotieonderzoek heb ik dan vooral vroegchristelijke interpretaties van kruisdragen naast elkaar gezet. Dus welke betekenissen gaven ze aan kruisdragen? Maar daarnaast, naast mijn promotie, heb ik gewoon veel gelezen en ook wel gepubliceerd over Romeinse kruisiging als zodanig. Dus het is een beetje los van de christelijke context. Maar van wat was dat nou? Want ja, ik werd er toch een beetje door gefascineerd en gewoon nieuwsgierig van wat gebeurt er dan eigenlijk?
Ja, daar gaan we het inderdaad over hebben. Hè. Hoe zat het nou met die praktijk van dat kruisigen? Wat gebeurde er? Was het alleen iets van de Romeinen? En voor wie was het dan? En dan inderdaad naar die stap naar Jezus. Hoe ging dat met Jezus? Wat weten we daarvan? En tenslotte natuurlijk ook het punt van een symbool van schande en vernedering, zoals je het al beschreef, is het een heel sterk symbool van overwinning geworden voor christenen. Hoe kan zoiets? Daar zijn we benieuwd naar en daar gaan we verder over doorpraten.
Ja.
Maar eerst even die praktijk. Kun je die beschrijven voor ons? Hoe ging dat in het Romeinse Rijk eraan toe?
Ja, we moeten wel beseffen dat het Romeinse Rijk was natuurlijk super groot. En niet iedereen deed het allemaal hetzelfde. Je kunt je voorstellen dat als er tijdens de derde slavenopstand bijvoorbeeld in de eerste eeuw voor Christus, dan worden er 2000 slaven gekruisigd. En in groepjes bij elkaar langs de Via Appia. Dat is in Italië is dat. Dan kun je voorstellen dat daar niet allerlei processen en allerlei kruisdragen aan te pas komen, maar dat ze gewoon en masse worden gekruisigd eigenlijk. Ja,
massa-executie.
Ja, ja, ja. Maar als het een meer juridische vorm was binnen een stad of zo, dan was het vaak dat de veroordeelde het kruis of de dwarsbalk moest dragen, dus niet het hele kruis, naar de executieplaats. En dat was buiten de stad. Dat had een symbolische waarde of een symbolische betekenis. Namelijk dat je buiten de gemeenschap werd geplaatst. Dat je niet meer meedeed, eigenlijk. Natuurlijk niet omdat je werd geëxecuteerd, maar.
Maar je werd er ook al symbolisch echt buiten de gemeenschap geplaatst. Meteen ja, al, nog in leven, zeg maar.
Ja, ja. Precies. En vaak was er een geesteling vooraf. Dus voor het kruis dragen. En tijdens werd je vaak ook nog gemarteld. Dat kon. Dus een inscriptie gevonden voor beulen in Puteoli, ook in Italië. En daar was een heel een lijstje met wensen voor de meester die zijn slaafgemaakte wilde kruisigen. Dan kon je kiezen uit allerlei opties. Of je met pek of met kaarsvet, met touwen of wat dan ook. Of je de veroordeelde wilde martelen of zo.
Het was
of
niet erg, nog niet erg genoeg, dus daar kon nog wel wat bij. Een beetje
ja, nou, het was big business eromheen. Dus beulen zagen hun kans schoon om daar een soort pluspakket bij uit te schrijven. Dus ja, je had een heleboel opties eigenlijk. En eenmaal aangekomen bij de executieplek was het dan werd de dwarsbalk met of zonder de gekruisigde of de veroordeelde aan de verticale paal gehangen. We weten niet hoe. En in films zie je vaak dat het op de grond gebeurde. Nou, daar is recent onderzoek ook wel, zijn er bronnen opnieuw gelezen en die laten ook zien dat dat ook gebeurde. Dus de exacte manier van hoe kruisiging in zijn werk gaat, dat weten we niet. En in het Nieuw Testament lees je ook heel simpel, en ze kruisigden hem. En nou ja, dat is alles wat we er over de praktijk van het kruisigen echt weten. Zijn wel andere teksten die zeggen van nou, en dan wordt de dwarsbalk aan de verticale paal opgehangen, maar ja, hoe weten we dan niet? Dus er zijn allerlei interessante theorieën over. Maar goed, die gaan eigenlijk niet op de bronnen terug.
Nee, want hoeveel bronnen zijn er voor dit? Is er veel materiaal? Of heb je toch met snippers moeten doen, zeg maar?
Nou, er zijn wel best wel wat bronnen die over kruisiging spreken, maar dat is heel, heel sporadisch. Kruisiging was niet echt een onderwerp waar je over ging schrijven.
Dus er geen boeken volgeschreven toen?
Nee, zeker niet. Juist ook vanwege die schaamte die er aan hing. En iedereen wist wat het inhield, ja. Ongeveer. Dus je hoefde daar ook niet over te schrijven. Dus het is echt fragmentarisch dat we informatie kunnen destilleren uit de bronnen. En eigenlijk het grappige is eigenlijk dat in de evangeliën de meeste elementen bij elkaar komen. Dus het dragen van het kruis, de titulus, het bordje met de aanklacht erop.
Het opschrift.
Het opschrift, ja. Inderdaad.
Het geeselen natuurlijk.
Het geeselen inderdaad. Ja. Het bespotten. Nou, dat soort dingen, dat komt eigenlijk in de evangelie allemaal bij elkaar.
Ja.
En als je al die elementen wilt zoeken buiten de evangelie, dan vind je dat eigenlijk niet bij elkaar. Dus dan moet je echt in verschillende bronnen gaan zoeken.
Het is nooit in één keer zo'n compleet verhaal waar al deze elementen in terugkomen buiten de evangelie.
Ja, eigenlijk niet, nee.
Nee. En hoe ging dat kruisigen dan echt in zijn werk? Je zei al even over die dwarsbalk die dan, hoe die er wel of niet al vast wordt gemaakt op de grond of juist wordt opgehezen. Maar hoe word je vastgemaakt aan het kruisen?
Dat was verschillend. Was met spijkers kon dat, maar ook met touwen. En soms een combinatie. Bij Jezus zien we bijvoorbeeld in de opstandingsverhalen dat Jezus zijn wonden in zijn handen laat zien. Met de implicatie dat het spijkers zijn. Er zijn ook archeologische vondsten met enkels of hielbeenderen waar nog een spijker in zit van gekruisigden. Dus dan weet je ook, nou ja, dat is duidelijk, dat daar werden spijkers gebruikt. Maar er werden ook wel touwen gebruikt om te voorkomen dat gekruisigden zich eraf konden rukken, bijvoorbeeld. En ja, dan hing je aan het kruis met je armen eigenlijk horizontaal of vrijwel horizontaal. Daar hebben we niet echt een heel duidelijk beeld bij.
Er zijn geen afbeeldingen of zo ooit gemaakt daarvan? Van hoe dat eruit zag uit die tijd?
Ja, er zijn wel een paar afbeeldingen. En daar zie je eigenlijk dat ze dat de gekruisigden ook op een soort voetensteuntje staan. Of een voetensteun en de voeten aan beide kanten van het kruis vastgespijkerd. Dus het is niet zo dat de voeten alleen maar in de lucht hangen met een spijker.
Ja, en dan over elkaar zie je ook vaak in afbeeldingen en overal in kerken of zo.
Historisch gezien niet helemaal juist. Er werden vaak twee spijkers gebruikt voor de voeten. Dus door beide enkels werd er een spijker aan de zijkant van de balk, van de verticale paal, erin geslagen. Dat is natuurlijk wel een verschil met de kunstgeschiedenis die we kennen.
Het is niet helemaal gebaseerd op hoe het dan daadwerkelijk is gegaan waarschijnlijk.
Nee, nou ja, het zou kunnen dat er verschillende praktijken waren. Maar van wat we weten is dat inderdaad niet de gangbare manier.
En die spijkers door handen, was dat gebruikelijk of ging het eerder door polsen?
Dat weten we niet. De Griekse en Latijnse termen voor handen en polsen, die zijn niet zo eenduidig. En meestal staat er gewoon vastgespijkerd. Dus er is eigenlijk daar niet zo heel veel informatie over. Dus mensen zeggen wel eens van ja, als het door de handen was, dan zou het uitscheuren. Ja, dat weet ik niet zo goed. Ik ben geen medische expert. Maar daar hebben we niet echt bronnen over. En sowieso, als het in de handen gespijkerd zou worden, dan werd het alsnog met touwen vastgebonden waarschijnlijk.
Dus ja. En dan hing je daar. Hoe ging dat dan verder? Want die was, hoe lang duurde zo'n kruisdood?
Ja, dat verschilde nogal. Hij hing er ook een beetje vanaf hoe erg je was toegetakeld natuurlijk van tevoren. De meeste mensen hadden flink wat bloedverlies door de geestelingen. Het verschilde. Jezus stierf natuurlijk heel snel. Pilatus was eigenlijk wel heel verbaasd. Dat staat in Marcus' evangelie, lees je dat. Dus daaraan zie je eigenlijk dat zo snel een kruisiging of het overlijden niet echt normaal was. Voor zonsondergang leven de rovers ook nog. Want in het Johannes' evangelie wordt gevraagd om hun benen te breken. En dat soms ze sneller te laten sterven. En Origenes, een bijbelgeleerde, grootste bijbelgeleerde van de derde eeuw, die heeft het over dat tot de volgende dag nog zelfs mensen blijven leven. Dus dat is wel een flink tijdje. Het is niet dagenlang, maar wel lang genoeg, denk ik, om het gruwelijk genoeg te maken.
Ja, want ze lieten zich eigenlijk gewoon hangen tot ze vanzelf dood gingen. Er werd nog iets anders toegepast, zeg maar, om het te versnellen.
Nee. Het was eigenlijk natuurlijk bedoeld ook ter afschrikking. Dus dan was het ook zo lang mogelijk iemand laten lijden. Kruisiging vond ook plaats buiten de stad, zoals ik al eerder zei. En vaak langs drukke wegen, ook de Via Appia natuurlijk. Dus waar zoveel mogelijk mensen het konden zien. Dan was het ook wel handig om, voor Romeinse begrippen dan, om iemand zo lang mogelijk te laten lijden. En die uitstraling ook te geven. Van, ja, don't mess with us.
Ja, dat kun je wel zeggen.
Ja.
Waren de Romeinen ook de uitvinders? Of wie heeft dit bedacht?
Ja, kruisiging is een vorm van ophanging. En ophanging vond al veel eerder plaats. Ofwel als executie, ofwel als manier om lijken tentoon te stellen. Tentoon te spreiden.
Mm-hmm.
Het was natuurlijk in Assyrië vonden ook spietsingen. Is dat een goed woord? Er werden mensen gespietst. Gewoon door de,
gezet,
ja, op een stok gezet. Levend of dood. Als het levend is, dan ben je binnen een paar minuten dood. Omdat je alles, alle doorboord. Vitale organen. Nou ja, alle organen worden eigenlijk doorboord natuurlijk. Dus dat is een hele snelle en gruwelijke manier van executeren. Maar bijvoorbeeld ledematen werden ook tentoongesteld op palen.
Hoofden en zo.
Hoofden, dat soort, ja. In Germanië ook, in Assyrië. Overal eigenlijk wel waar er mensen woonden. En Romeinen deden dat ook wel, want toen... reden naar een staatsman Cicero werd gedood. Werd zijn hoofd ook op het forum tentoongesteld.
Dat afschrikwekkende, wat ook dat weer moest zijn, dat zat er gewoon altijd al wel in.
Ja, dat zat er moment, altijd wel in. Ja. Alleen Grieken hadden ook op een plank spijkeren als executiemiddel. Of met gloeiend hete platen tegen de rug als marteling en sterven. Ja,
mensen kunnen echt bizarre dingen bedenken. Ja, als je dit gewoon hoort.
Dat is ook wel. Ik was wel behoorlijk in shock na het schrijven van het laatste hoofdstuk, omdat het daar komt dan in voor dat het ook vandaag de dag nog gebeurt.
Ja.
Maar goed, dus de achtergrond is wel ligt gewoon in die oudheid en Romeinen hebben het wel op grote schaal zijn ze het gaan toepassen. Dus vooral in het Romeinse Republiek. Dus tot 27 voor Christus hebben ze het echt op grote groepen slaafgemaakte losgelaten eigenlijk. En toch wel geïnstitutionaliseerd eigenlijk.
Ja, want hoeveel mensen zijn er zo'n kruisdood gestorven?
Weet ja, dat is moeilijk te zeggen, maar als je alle bronnen bij elkaar optelt, dan is het al gauw wel, kom je... minimale schatting van 300.000. Een Amerikaanse collega die zei van ja, dat moet wel in de miljoenen lopen.
Dat is nog een stuk meer inderdaad.
Ja, ja,
maar, ja. Omdat eigenlijk het de straf was voor tot slaafgemaakte van anderen die in hun ogen van de Romeinen misdrijven hadden gepleegd. Die werden op deze manier veelal gedood.
Ja, piraten, vooral slaafgemaakte dus. Maar ook... mensen die de status quo van het Romeinse Rijk in discrediet brachten. Dus die het Romeinse Rijk bedreigden met bijvoorbeeld claims van koningschap. Of bijvoorbeeld Jezus die in een heel turbulente tijd in de Joodse provincie. Er was al heel lang, waren er... onrust aan de gang. En kruising was daar een zeer effectief middel om het opstanden of komende opstanden de kop in te drukken.
Ja.
En dus dat was eigenlijk vooral voor niet-Romeinen bedoeld eigenlijk. Romeinen zonder het Romeins burgerschap. Ja.
Omdat die gewoon inderdaad, daar kon je zulke gruwelijke dingen mee doen. Met een Romeins staatsburger, die behandel je op een andere manier. Dat kennen we ook weer uit de Bijbel dan rond Paulus.
Ja, precies. Die beroept zich dus inderdaad op. Paulus beroept zich inderdaad op zijn Romeins burgerschap. En dat geeft bepaalde privileges. En waaronder dat je, als je de doodstraf krijgt, dat je onthoofd wordt. Dus dat is veel genadiger dan kruisiging.
Wanneer is dat kruisigen gestopt? Weten we dat?
Eigenlijk
nog niet.
Eigenlijk maar, nog niet.
Maar in die vroege tijd, in de Romeinse tijd, stopte dat toen Rome christelijk werd?
Vaak wordt gezegd dat Constantijn, keizer Constantijn, halverwege de vierde eeuw.
Ja, die is tot christendom bekeerde.
Ja. Hoewel er ook wel wat moeilijkheden rondom zijn, maar... men zegt inderdaad dat vaak. Alleen in de bronnen vind je dat niet zo duidelijk terug. Er wordt wel gesproken over een keizerlijk edict. Maar op welke keizer dat precies terugslaat is niet helemaal helder. Je kunt wel redelijkerwijs ervan uitgaan dat inderdaad wel van Constantijn komt.
In de vierde eeuw werd het in elk geval minder. Of gebeurde dat?
Ja, werd het... Er is in ieder geval wel ergens een decreet afgekomen. afgevaardigd, maar dat decreet hebben we niet meer.
Nee.
En maar goed, dan duurt het nog wel een paar generaties voordat het echt helemaal doorwerkt. In het hele Romeinse Rijk. Ja. Dat was natuurlijk enorm groot.
Ja. Ja. Met allemaal verschillende culturen en gewoonten en dergelijke, waardoor dat natuurlijk toch kon blijven bestaan op een bepaalde manier.
Ja, precies. En later zie je ook keizer Constantijn, die nam natuurlijk ook een beetje zitting in Constantinopel. En dat deel van het Romeinse Rijk ontwikkelde zich ook weer wat anders dan het West-Romeinse Rijk. En eigenlijk zie je dat bijvoorbeeld bepaalde kalifaten in de islamitische kalifaten in de 7e, 8e eeuw kruisiging overnemen eigenlijk vanuit dat Byzantijnse gedachtegoed als middel van de executie.
Ja.
Dus dan zie je dat eigenlijk weer verder in de geschiedenis terugkomen.
En als we het dan over kalifaten hebben, dan denk je aan ISIS die een kalifaat wilde stichten.
Ja.
Daar werd ook gekruisigd.
Ja, we...
Dus recentelijk, zeg maar, de afgelopen 10 jaar.
Ja, precies. Er zijn her en der wat beelden opgedoken van gekruisigde mensen. Wat natuurlijk extreem gruwelijk is en mensonterend. In Afrika gebeurt het waarschijnlijk ook wel met Al-Shabaab en IS-geleerde groepen. Daar is niet heel veel zicht op. Ik denk ook niet dat er heel veel mensen vrijwillig dat aspect willen onderzoeken in de moderne tijd.
Je zou denken inderdaad tegenwoordig dat er van alles van uitlekt. Maar dat het juist wordt dat men het wil laten zien van dit is wat wij doen met mensen die ons niet steunen. Zoals natuurlijk de onthoofding van ook gebeurde in de oranje pakken op de Libische kust en zo.
Ja, precies.
Maar dat hebben we niet op deze manier gezien bij ISIS of Al-Shabaab.
Ik weet niet in hoeverre de media daar een rol in speelt, omdat die beelden gewoon zo gruwelijk zijn.
Precies. Ja.
Maar er zijn wel beelden. En toen ISIS het kalifaat had uitgeroepen, toen werd er ook een document, op document, grondbeginselen, document van het kalifaat opgesteld. En waarin ook stond dat kruisiging een gelegitimeerde straf was. En dat grijpt eigenlijk ook terug op de sharia. Waar dat ook wel...
Islamitische
ook
wel, wetgeving. Ja, zeg maar,
waar dat eigenlijk ook wel in voorkomt. Dus dat is...
Dus landen die inderdaad de sharia nog hanteren. Die hebben formeel ook die kruisdood als executiemiddel.
Formeel gezien wel. Ik heb niet echt zicht op hoe dat werkelijk gehandhaafd wordt. Of dat uitgevoerd wordt. Daar heb ik eigenlijk geen onderzoek naar gedaan. Het Romeinse stuk vond ik wel erg genoeg.
Ja, precies. Ja. En op de Filipijnen zie je natuurlijk juist rond deze tijd, Goede Vrijdag, dat christenen zich daar en geeselen.
Ja.
En volgens ook aan een kruis zelfs laten spijkeren. Ook met doeken om hem vast te houden. Maar dan na een paar uur daar weer afgehaald worden. Beetje als een soort beleving van dit heeft Jezus ook meegemaakt.
Ja, nou ze blijven niet een paar uur hangen. Maar het is maar ongeveer een kwartier, 20 minuten.
Ah.
Anders is het...
Hou je het niet vol.
Hou je het niet vol, inderdaad. Dat is inderdaad een devotionele praktijk die uit de jaren 60 van de vorige eeuw stamt. Waarbij... Een Filipijnse gelovige dat inderdaad die geesteling eigenlijk op zich nam. Om dichter bij het lijden van Christus te komen. En dat is uitgegroeid. En in Filipijnen heb je een hele sterke katholieke traditie. Devotionele traditie ook. En dat is eigenlijk daar uitgegroeid tot het kruisigen van individuen inderdaad.
Ja, het is een hele happening daar, waar allerlei mensen komen kijken en toeristen naartoe gaan en dat soort dingen.
Ja, precies.
Wel een wonderlijk iets als je dat vanuit hier beschouwt. En denk je altijd van, er zijn altijd prachtige foto's, maar ook gruwelijke foto's van.
Ja.
En je denkt, waarom zou je dit doen inderdaad? Maar,
het heeft toch ook iets van geloofsdimensie om daar heel dichtbij te komen.
Ja.
Om je daarmee te kunnen, of met Jezus te kunnen identificeren. Ja, ik zou het zelf niet willen.
Nee. Laten we even, je noemde al een paar keer Jezus en hoe het in wat we weten uit de evangelie, hoe het met hem is gegaan.
Ja.
Was het logisch dat Jezus tot die kruisdood werd veroordeeld in die tijd? Voor ja, wat hij gedaan zou hebben, waar hij van werd beticht, volgens oproer?
Ja, eigenlijk wel. Hij trok met zijn boodschap natuurlijk een beetje de Jeruzalemse leiders. Die waren niet blij met hem, omdat hij de status quo een beetje verstoorde met zijn boodschap. En dat werd door de Jeruzalemse leiders eigenlijk politiek gemaakt. Politieke dissidenten kregen de doodstraf. En in Romeinse ogen was het dan logisch dat dat kruisiging was. En het speelt natuurlijk ook mee dat Joden hadden op zich zelf manieren om executies te voltrekken. Steniging, verbranding, met het zwaard doden. Alleen, ze hadden geen volmacht om executies te voltrekken.
De Romeinen waren de heersers in die tijd. Die mochten het zwaard hanteren, om het maar even zo te
precies,
zeggen.
Ja, precies. En dat zie je ook in het Johannesevangelie. Vind je dat ook terug? Dat de Sadduceeën zeggen van ja, wij mogen niet doden. Daar speelt Pilatus een beetje mee.
Je zult ook een beetje schone handen houden, werd ook wel gezegd. Maar...
Ook. Maar ook wel. Het was ook wel een slim spel van de Jeruzalemse leiders om dat eigenlijk naar Pilatus toe te duwen. Want Pilatus en de Joden hadden niet een heel. Goede relatie. En er waren al een paar keer brieven naar Rome gestuurd door Joodse leiders om Pilatus op het matje te roepen. En die hadden nu natuurlijk nog een extra pressiemiddel. Van ja, als je niet doet wat wij willen, dan zeggen we nog een keer tegen de keizer dat je niet helemaal doet wat wij willen. Want de Joden hadden toch wel een uitzonderingspositie binnen het Romeinse Rijk.
Ja.
Dus het was een flink pressiemiddel wat ze op Pilatus uitoefende.
Ja. En weten van Jezus dood alleen iets door de evangelie, of zijn er ook buitenbijbelse bronnen?
Er zijn ook wel wat buitenbijbelse bronnen. Tacitus, een geschiedschrijver uit de eerste eeuw, die schrijft ook over volgelingen van Jezus, van enige Christus. Dat is een synoniem voor Christus. Die is gekruisigd onder Pontius Pilatus, zoiets staat er. Dus dat is bekend. En Josephus, Joodse geschiedschrijver Josephus, schrijft daar ook over. Er zijn wel buitenbijbelse bronnen.
En dan gaat het vooral om het feit dat Jezus gekruisigd is. Dat is wel een vaststaand feit, zou je kunnen zeggen. Omdat het ook door die buitenbijbelse bronnen wordt bevestigd.
Ja, er is eigenlijk vrijwel geen enkele historicus die dat ontkent. En als je dat ontkent, dan word je eigenlijk niet serieus genomen. Want Er is zoveel meer bronnenmateriaal rondom Jezus en zijn kruisiging. Dan moet je wel hele bijzondere argumenten hebben, wil je dat ontkennen.
En dat is eigenlijk alweer bijzonder, dat je uit die tijd, van dat moment, zoveel informatie dan hebt. Of hebben we dat ook van andere misdadigers, dan even tussen aanhalingstekens, die zo'n kruisdood ondergingen uit die tijd?
Nee, helemaal niet. Er zijn totaal, Franse collega's heeft alle namen van de gekruisigden op een rijtje die we kennen uit de bronnen. En dat zijn er 21. Waaronder Jezus, Petrus en Andreas. Maar van Petrus is het niet zeker, volgens de traditie wel. Andreas volgens de traditie ook, maar weten we ook niet helemaal zeker. Maar goed, dat zijn dus heel weinig namen.
Ja. Dus dat zegt wel wat over opvallend ook Jezus als persoon en wat er daarna allemaal gebeurd is geweest.
Ja, zeker. Ja, en van al die duizenden slaafgemaakten hebben we geen naam, weten we helemaal niks.
Nee.
Dus het is in die zin heel bijzonder dat we zoveel van kruisiging weten. Of van Jezus en van Jezus kruisiging zelf ook. Dus dat maakt het wel ja, extra bijzonder. En voor veel historici zijn ook de evangeliën wel in die zin betrouwbaar, historisch betrouwbaar, omdat ze, wat we net al zeiden, de meeste gebundelde informatie over kruising geven. Dus dat is ook wel weer wel bijzonder.
Zijn de evangeliën daar eenduidig over, hoe het is gegaan? Of zit er nog wel verschil in de beschrijving?
Er zit wel wat. De feitelijke beschrijving. Hij werd gekruisigd. Dat is eigenlijk overal. Of ze kruisigden hem. Dat is overal wel hetzelfde. Bij Johannes zie je natuurlijk dat daar het breken van de benen nog bij komt. Dat vind je in de andere evangelie niet terug. Het kruisdragen vind je in de zogenaamde synoptische evangelie. Dus Matthäus, Marcus en Lucas vind je dat wel. Dat Simon van Cyrene dat doet.
Die het van hem overneemt omdat Jezus dat niet meer kon.
Nou, dat staat er niet. Er staat niet dat hij het overneemt.
Ja,
zo
gaat het dan in het hoofd zitten.
Ja, precies. Nee, dus dat is een klein detail. Maar het is niet helemaal duidelijk of dat direct buiten het praetorium, dus het paleis van Pilatus, gebeurt. Of onderweg. In Matthäus schrijft ze vonden iemand. Dat geeft ook alweer iets anders weer.
We weten niet of hij het gedragen heeft dus.
Of Jezus het zelf
Simon,
gedragen.
Ja, Simon van Cyrene, of die dat gedragen heeft.
Ja, die heeft het wel gedragen, okay. maar op welk moment, dat niet.
Nee, precies. Ja.
En in Johannes wordt er heel duidelijk gezegd dat Jezus het zelf droeg. Dat past natuurlijk ook bij Johannes' theologie, dat Jezus het allemaal zelf doet. Maar daar wordt geen melding gemaakt van Simon van Cyrene. Dus daar zitten wel wat verschillen. De kruiswoorden zijn natuurlijk ook verschillend. Maar over de technische aspecten vinden we eigenlijk helemaal niets.
Nee, dus daarvan moeten we het inderdaad van de overlevering van hoe dat in die tijd ongeveer is gegaan.
Ja.
Moeten we het hebben, zeg maar, zonder precies te weten.
Wat wel overeenkomt is bijvoorbeeld het bordje dat aan het kruis werd geplaatst.
Was het, zoals het bij Jezus is gedaan, logisch hoe dat ging, zeg maar, wat daar opgeschreven werd en zo? Was dat passend bij wat er in die tijd ook, we weten dat in die tijd gebruikelijk was?
Ja. De aanklacht werd dan opgeschreven. En in Jezus' geval was dat koning van de Joden. En dat is natuurlijk wel. De Jeruzalemse leiders die zeggen van ja, nee, hij beweerde dat hij de koning van de Joden was. En dat is natuurlijk ook.
Ja.
Dat is natuurlijk ook ergens wel zo. Hij niet zelf per se, maar. Nou goed. En Pilatus die zegt van ja, wat ik heb geschreven, dat heb ik geschreven. Maar dus de aanklacht is koning van de Joden. En nou ja, ironisch gezien is dat natuurlijk, theologisch gezien is dat waar.
Ja.
Dus dat is wel ook een mooie twist in het verhaal. Ja.
Wat zijn dingen waarvan wij, zeker als christen, omdat je het verhaal goed kent, vaak denken, zo zit het. Ik had net al over Simon van Cyrene, over het dragen van dat kruis, wat al dan beschreven staat, maar wat niet helemaal vanaf het begin, of even onduidelijk is waar dat precies dan gebeurde. Maar andere dingen waarvan je denkt, hey, dat is hoe er vaak naar gekeken wordt, maar die misschien toch net iets anders zijn dan men veelal denkt.
Eén ding is dat gekruisigde niet zoals je in de kunst vaak ziet, met voeten over elkaar en dan één spijker erdoor werd gekruisigd. Archeologisch materiaal laat zien dat gekruisigden met beide voeten, of door beide voeten een spijker kregen en dan dat de hielbeenderen aan het kruis werden vastgespijkerd.
Aan de zijkant van het kruis dan?
Ja, aan de zijkant van het kruis. Dus dan, dat had ook tot effect dat je schaamdelen meer zichtbaar waren. Dat gaf extra schaamte. Dus dat is een ding wat mensen niet snel, of niet heel erg weten. Dat Jezus waarschijnlijk naakt of vrijwel naakt is gekruisigd, dat is ook iets wat mensen soms wat ontgaat. Dat geeft natuurlijk ook extra schande en schaamte. En in de kunst is dat natuurlijk ook vaak Jezus met een lendendoek afgebeeld. Maar het kan prima zo zijn dat helemaal niet aan de orde was. Wordt ook gezegd dat Jezus' kleren worden verdubbeld. En of dat nou helemaal naakt is of met een onderkleed, dat weten we niet. Maar het was in ieder geval niet erg prettig.
En die verstikking, door ik vaak gezegd, waar Stevie is door verstikking, was eigenlijk een gebruikelijke. Nou ja, je kan ook het aan het bloedverlies hebben. Wat is hoe je vaak aan het einde kwam aan het kruis?
Ja, vaak wordt gezegd inderdaad door verstikking, maar heel recent onderzoek uit 2022 laat eigenlijk zien, de bronnen stemmen daar helemaal niet mee in. Dus als je naar de oude bronnen kijkt, dan wordt er nooit melding gemaakt van moeilijk ademhalen of van buiten bewustzijn raken, wat bij verstikking eigenlijk plaats zou moeten vinden. Jezus sterft met een luide schreeuw. Hij is niet de enige in de bronnen die met een luide schreeuw aan het kruis sterft. Het is een Carthaagse generaal die, nadat hij zijn toehoorders flink heeft beledigd en uitgescholden, staat er ook dat hij met een luide schreeuw stierf. Verstikking is niet, medisch gezien kan dat eigenlijk niet.
Dan kun je niet met zo'n schreeuw uitbrengen.
Precies, ja. En dan zou je buiten bewustzijn moeten raken. Ja. En er zijn nog allerlei verhalen over, of bronnen over, dat gekruisigden aan het zingen waren, obscene zinnen uitspraken, of aan het bidden waren, of wat dan ook. Dus er was nog genoeg activiteit aan het kruis, zeg maar, om dat soort, of om verstikking eigenlijk uit te sluiten. Maar de echte doodsoorzaak is eigenlijk, ja, wordt wel toegeschreven aan een aantal factoren. Hartfalen en trauma, bloedverlies. Dat zijn eigenlijk een beetje de grote oorzaken.
Ja, en hoe opmerkelijk is het dat er na Jezus' dood uiteindelijk positief over hem gesproken wordt na zo'n dood? Want dat was wat je al zei, we weten van bijna niemand de naam van degene die een kruisdood hebben ondergaan. Dus daar werd eigenlijk niet meer over gesproken. Waar natuurlijk ook tot slaaf gemaakt, waar sowieso niet de naam vaak relevant was. Maar hoe opmerkelijk is dat in het geval van Jezus?
Ja, dat is echt wel uniek. Zeker gezien de context waarin gekruisigd werd. Omdat voor Romeinen was kruisiging sowieso al schandelijk. Een Romeinse burger zou dat niet moeten ondergaan. Dus dat was alleen gereserveerd voor de, eigenlijk niet beschaafde mensen, de slaafgemaakte, dus de niet-mensen eigenlijk. Dus het was een onmenselijke straf. En zelfs over gekruisigde Romeinen werd niet meer positief gesproken. En voor Joden zat er nog een veel sterkere religieuze component aan. Namelijk dat kruisiging heel snel in de Joodse traditie werd betrokken op een tekst uit Deuteronomium 21 vers 23. En dat eindigt met op een gehangene rust Gods vloek. Gehangene is door God vervloekt. Er zijn wat variaties in de Joodse traditie. En dat maakt eigenlijk dat er een enorm religieus taboe op kruisiging zat. En in de bronnen zie je eigenlijk dat dat over gekruisigde Joden, dat er nooit positief werd gesproken. Daar was, om het technisch te noemen, er was geen positieve kruisigingshermeneutiek. Dus het was niet het verstaan van een gekruisigd iemand, dat was gewoon niet bestaand om daar positief over te praten.
Ja.
Er zijn zelfs bronnen over adviezen aan Joodse familieleden van gekruisigden, dat die maar beter ergens anders kunnen gaan wonen, kunnen gaan verhuizen, om maar niet met die onreine plek en die gedachten daaraan in aanraking te komen.
De vloek voerde eigenlijk nog verder, zeg maar, dan de gekruisigde. De familie kon daar ook bijna onderdeel van worden als je niet uitkeek. Ja
zeker. Ja. Dat had natuurlijk heel sterk te maken met het reinheid en onreinheidsaspect, wat een heel grote rol speelt in het Joodse traditie. En dat was in die tekst in Deuteronomium staat daarvoor nog. Als iemand geëxecuteerd is, moet je hem voor zonsondergang begraven, want anders wordt het land onrein. Dus dat was ook iets waarom Joden gekruisigde mensen wel mochten begraven, omdat zij een uitzonderingspositie hadden binnen het Romeinse Rijk. En dat had dus ook met die religieuze voorschriften eigenlijk te maken.
Want die andere gekruisigden werden niet begraven?
Nee, of eigenlijk niet.
Bleven daar heel lang hangen? Of wat gebeurde ermee?
Ja, die bleven hangen. Er werden ook wel grappen over gemaakt als voer voor de vogels. Sommige voor de wilde honden, wilde dieren. Dat betekende dat die er ook bij konden. Maar vooral vind je wel bronnen die zeggen van ja, het is voer voor vogels eigenlijk. Nou, je kunt je natuurlijk voorstellen dat als een lijk aan een kruis dagenlang in de zon aan het rotten is, dat dat ook niet een pretje is. Dat draagt natuurlijk allemaal bij aan het doel van de Romeinen om af te schrikken en...
Ja, en nu is zo'n kruis, hè, een symbool van schande en vernedering, eigenlijk voor christenen een enorm sterk symbool van overwinning geworden.
Ja.
Hoe is dat gekomen? Waar was die verandering in de geschiedenis? Weten we dat?
Nou ja, bij Pasen natuurlijk. Dat is denk ik het kernmoment. En dan spreek ik niet meer als historicus. Want als historicus zou ik zeggen, van ja, daar hebben we niet echt een verklaring voor. Zeker gezien die religieuze connotaties en die connotaties die er in het Romeinse Rijk waren. Is het ongekend dat een gekruisigd iemand zo positief wordt bezien. En zelfs de Messias van God wordt genoemd en God zelf wordt genoemd. Dat is echt ongekend in die tijd. En dat is voor mijn idee is dat bij Pasen gebeurt. Want daar is Jezus verschenen aan de leerlingen. En dus die opstanding, die verschijningen, die hebben dat hele idee doorbroken. Dus die hele negatieve sfeer rondom kruisringen. Dat is helemaal doorbroken eigenlijk. En je ziet ook bij de Emmausgangers dat die eigenlijk heel terneergeslagen zijn. En helemaal, nou, die hele groep is uiteengeslagen. Dat was precies het doel van de Romeinen. Maar ja, dat mislukt omdat Jezus verschijnt. En toch laat zien dat hij de levende is en de Zoon van God.
Zo werd het voor de gelovigen inderdaad het symbool van vernedering. Werd eigenlijk een symbool van overwinning, want Jezus heeft de dood overwonnen.
Ja, en daar... nog veel meer natuurlijk. In het Nieuw Testament zie je veel meer wat we noemen modellen van verzoening. Zie je terugkomen. Christenen hadden in het begin daar best wel moeite mee van, joh, hoe moeten we Jezus' kruisdood dan duiden? Wat is daar gebeurd? En dat zie je ook bij Paulus, dat hij als hij aangeraakt, of als hij het visioen heeft, of als hij de ontmoeting heeft, moet ik beter zeggen, met Jezus, dat hij daar ook echt wel tijd voor nodig heeft om dat in zijn hele theologie te verwerken. Juist ook vanwege die schande en die dwaasheid waar hij in de Korinthebrief over spreekt. Dat heeft ook die hele achtergrond van die connotaties over kruisiging. Dus dat moet echt heeft echt tijd nodig gehad om dat te ontwikkelen.
Ja. En wanneer werd het kruis echt dat symbool wat christenen toch meteen daarna verwijzen? Iedereen denkt nu bij een kruis aan het christendom.
Ja, dat is toch echt pas eind vierde eeuw gebeurd dat. En dat is wel opmerkelijk natuurlijk. Dat er in de eerste paar eeuwen zijn er eigenlijk bijna geen afbeeldingen van Jezus aan het kruis. Er zijn er twee of drie die we hebben. En nog een paar waar discussie over is. Of dat nou echt wel christelijke symbolen zijn bedoeld. Maar je vindt eigenlijk vooral afbeeldingen van Abraham en Isaac. Van Jezus de goede herder. Of Jezus als herder. Dat vind je wel terug, ook in de catacomben onder Rome. Maar afbeeldingen van kruisring vind je dus eigenlijk pas heel laat in de, relatief laat in de christelijke geschiedenis terug.
Eigenlijk als dat kruisigen juist is afgeschaft als executiemiddel.
Ja, ik denk dat het daarmee te maken heeft. Er is ook nog niet echt een goede theorie daarvoor opgeworpen, maar ik denk dat het wel daarmee te maken heeft, dat die schande en die schaamte eigenlijk, toch een beetje is weg gegleden na een paar generaties. Nadat kruisiging is afgeschaft. En dat dat dan dat het dan een symbool wordt. En natuurlijk ook het verheffen van het symbool door Constantijn als het overwinningssymbool natuurlijk. Het was natuurlijk ook een militaristisch symbool geworden.
Hij speelde daar keizer Constantijn wel een grote rol in dat kruis en dat symbool, om dat ook het symbool van overwinning te maken.
Ja, ja, want in het visioen dat hij zou hebben gehad, werd gezegd, in dit symbool overwin je, in dit teken. Dus ja, dat is dan gelijk een overwinningsmonument, teken, ja. Hoe je het ook wilt noemen.
Ja. Ja. En er zijn miljoenen christenen over de wereld die natuurlijk die hebben een kruis om hun nek. Of ik heb zelf een tatoeage hier op mijn linker pols van een kruis. Het werd ook wel tegen mij gezegd, ja, martelwerktuig op je pols laten tatoeëren. Ben jij een beetje koekoek? Vond ik heel goed om over na te denken. Nou, want het is niet alleen maar een mooie overwinning. Het is ook dat de gruwelijke dood die Jezus heeft ondergaan. Hoe kijk jij daarnaar? Vind je het, is dat raar dat er zo kruisen overal nu te vinden zijn? Wat eigenlijk dus inderdaad dat martelwerktuig is.
Ja, kijk, als fashion item vind ik het wel storend. Maar als je het met overtuiging draagt en bewust bent van dat het gaat om Jezus die aan het kruis is gestorven voor onze zonde, overwinning van de dood, al die theologische begrippen die daarbij komen. Dus echt als gelovige, dan denk ik, ja, dat lijkt me mooi en goed. Ik denk wel dat je daar wel echt bewust van moet zijn. Het is inderdaad niet zomaar een teken. En ook niet zomaar van overwinning. Het is natuurlijk ook niet voor niets dat Jezus op die manier is gestorven. Dus de laagste straf die er maar kon zijn. Dus het lijden en dat gruwelijke, dat zit daar ook in.
Ja, dus bewust daarvan zijn, als je dat kruis draagt.
Ja.
Dat is wel iets wat er helemaal bij hoort. Leeft daar niet aan voorbij als alleen maar een mooi gestileerde, nou ja, twee streepjes, zou ik maar zeggen.
Ja, precies. Nou ja, gisteren was natuurlijk de Passion.
Ja.
En daar wordt dan ook, werd dan ook geroepen van kruisig hem. Nou, dat vind ik wel echt heel heftig. Ik zou dat zelf echt niet meedoen. Als je dat, ook die groepsprocessen daar een beetje mee bezig bent. En gewoon die hele context van kruisiging, dan denk ik wel van wow, je weet niet wat je zegt.
Dat kun je eigenlijk niet roepen in de wetenschap hoe dat was.
Nee, nou ja, natuurlijk is het een bepaald spel, de Passion. Maar toch vind ik het wel, vind ik dat wel moeilijk.
Ja.
Maar ja, anderen vinden dat natuurlijk wel erbij horen. Maar ik denk als je die hele context kent, dat het dan toch wel iets lastiger wordt om dat mee te roepen.
Ja, want denk je inderdaad tot slot dat het voor Jezus dat het heel anders zou zijn gegaan als hij een andere dood zou hebben gestorven? Ja, het is ook een beetje koffiedik kijken, om even zeggen. Maar als hij onthoofd zou zijn geweest, heel die gruwelijkheid van die dood speelt in de theologie en ook in de overleving natuurlijk wel een hele belangrijke rol.
Ja, ja, tweede eeuwse filosoof die schrijft daar ook over een beetje het christenen belachelijk makend. Van ja, als Jezus was opgehangen, hadden jullie dan een galg vereerd of zo? Ik denk dat dat er nog wel wat theologisch nagedacht moet worden over waarom specifiek kruisiging. Ik denk dat het ook wel dat kruisiging in die tijd de meest lage straf was die je kon bedenken, de meest gruwelijke straf. En daar werd je echt ontmenselijkt. Dus in die zin ook wel een toepasselijke straf voor de Zoon van God om te ondergaan, om het diepst van de mens mee te maken. Dus dat hij zelfs ontmenselijkt werd, zoals vele, vele anderen. Dat hij dat ook gedragen heeft. Dat lijkt mij in die zin eigenlijk theologisch heel, heel goed dat hij die dood is gestorven. En dus ook dat aspect van het door God vervloekt zijn. Daar zit theologisch natuurlijk ook allerlei lading omheen. En dat heb je niet bij onthoofding of bij steniging of bij ophanging. Dus dat zijn allerlei aspecten die je theologisch achteraf wel kunt bedenken. Maar ik heb me die vraag ook wel afgegeven.
Ja. Dank Ruben voor je uitleg over kruisiging en alles wat daarbij komt kwam kijken. Waardoor we ook meer weten over die dood van Jezus en de heftigheid van Goede Vrijdag beter begrijpen. Jij ook als luisteraar van deze podcast, bedankt. Het is Goede Vrijdag, we gaan naar Pasen. Ook een goed Pasen gewenst. En dat was het voor deze keer. Tot volgende week. Dag.